Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. En daarna 1 Johannes 5, vers 5. Wie is het die de wereld overwint, dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God. Deze is het, de Zoon van God dus, deze is het die gekomen is door water en bloed. Namelijk Jezus de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest is het die getuigt door de geest de waarheid is. Dat was vers 6. De Zoon van God is gekomen door water en bloed. Begrijp je goed, er staat niet dat Jezus gekomen is door water en bloed. Maar er staat dat de Christus gekomen is door water en bloed. En over bloed hebben we het gehad. Het gaat om leven uiteraard. Want hij is de Christus en dus per definitie de risen Messiah. Dat wil zeggen de opgewekte Christus. Er is niks anders, maar dat is nu eenmaal de betekenis van de term. Degene die opgewekt werd uit de dood en waarvan Petrus zei dat God hem gesteld heeft tot Christus. Dat kan moeilijk anders, want Christus is letterlijk de gezalfde. Dat is wat dat Griekse woord betekent. En in het Hebreeuws is het dan de Mashiach, de Messias, of hoe wij het maar noemen, de gezalfde. Maar dat was een tijdstip waarop hij gezalfd werd. Dat is een prachtige uitbeelding van in de zalving van Aaron, de hoge priester van het oude verbond, aan wie Psalm 103, heel Psalm 133 gewijd is. Zo'n psalmpje, maar goed. Hij werd gezalfd, de olie op zijn hoofd, droop in zijn baard en in zijn klederen, tot aan de zomen van zijn klederen, en de geur daarvan vervulde de tempel. Maar het begon ooit een keer, en daar gaat het om. De uitwerking ervan, dat duurt even, dat heb je zo met die zalfolie. Maar niettemin, daar hebben we mee te maken in het heilsplan Gods, en daarmee in de heils- of bijbelse geschiedenis. Maar in ieder geval, hij kwam door het bloed. Maar er staat ook, hij kwam door water. Water is een beeld van het woord van God, zoals eerder gezegd. En hij kwam dus inderdaad door het woord van God. Op verschillende manieren overigens, maar uiteindelijk haakt dat toch allemaal in elkaar. In ieder geval lezen wij in Romeinen 1 vers 1 dat Paulus een dienstknecht is van het evangelie van God. Het evangelie het welk hij tevoren beloofd had. Hetgeen dus inderdaad wil zeggen dat dat woord dat gepredikt wordt, het evangelie dat gepredikt wordt, van oudsher was aangekondigd en dat het deel uitmaakte van het plan Gods. En door dat plan, dat woord Gods, is ook inderdaad de Christus verschenen. We zouden bedenken dat het begrip woord, logos in het Grieks, dabar in het Hebreeuws, dat niet zozeer de betekenis heeft, althans niet primair de betekenis heeft van het gesproken of geschreven woord. Met wie had ik daar laatst nou een gesprek over? Die zei, wij zijn niet van de logos, wij zijn van de rema. Je had ook wat Grieks bij. Was jij dat, Andries? Het was niet eens Fries. Oh, het ging over iemand anders. Nou ja, die gezegd dat wij zijn van de rema. Maar het punt is, logos is het woord als zodanig, rema is de uitwerking ervan. Dat is het gesproken woord, het geschreven woord. Maar logos betekent weliswaar woord, maar op het hoogste niveau. Logos in de Griekse filosofie is het idee, het plan, de tekening, de formule. Dus het woord in abstracto, waarvan dus ook Johannes zegt, en hij is niet de eerste die het schreef overigens, want 500 jaar daarvoor schreef Plato het ook al, namelijk, alle dingen zijn door het woord geworden. In de beginnen was het woord. Eerst was er een concept, hoe vertaal je dat naar het Grieks? Logos. Eerst was er een plan, logos. Een idee. Een formule voor de wiskundigen onder u, maar het is allemaal hetzelfde. En dat plan wordt uitgewerkt. Zie, de tekening is er eerst en daarna zet men zo'n pand neer hiernaast, zodat we tegen een kale muur aan kijken in plaats van naar een aardig grasveldje. Vind ik nog steeds jammer. Maar vooruit, hè, zo gaat het nou één keer. Maar eerst is het de tekening en daarna wordt alles gebouwd zoals het op de tekening staat. Het komt met elkaar overeen, maar het begon met de tekening. En eigenlijk, het begon niet met de tekening, maar het begon met bij het idee, de logos, het idee van de architect. Dat is het verhaal. In het begin was logos. En als je dat dan wat poëtisch zegt, dan, met een metafoor, dan zeg je dus in het begin was God, maar dat is hetzelfde als in het begin was het woord, want het is zijn idee. Alles wat er is, zegt Johannes dus, is daaruit voortgekomen. En die gedachte was op zich niet nieuw. De nieuwe gedachte is dat dat woord gestalte krijgt bovendien en in de eerste plaats in de persoon van de Heer Jezus Christus. Want wat God in gedachten had toen hij schreef, maar ook voordat hij schreef, was die zoon die hij voortbrengen zou. Dat is het aardige ook bij het lezen van Genesis 1. Dat weet u, hè? Het is het aardige van Genesis 1. Daar zegt God, en dan spreekt hij dus zijn logos uit, zijn idee, zijn plan. Hij zegt, laat ons, en de vertalers stikken er een beetje in, maar hij zegt God, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En daarna stikken wij er ook in, want wij gaan aan het zoeken, er is een dikke boek over volgeschreven, gaan aan het zoeken naar de wijze waarop de mens gemaakt is naar het beeld Gods. En op welke wijze wij mensen beelddragers God zijn, ik kan u uit de droom helpen, wij zijn het niet. Het lijkt er ook in de verte niet op. Het heeft ertoe geleid dat men de mens met God gelijkgesteld heeft. Maar het heeft er ook toe geleid dat men God met de mens gelijkgesteld heeft. Maar men leest gewoon niet. De Bijbel bedoel ik. De Bijbel. God zegt, laat ons Adam. Niet mensen, dat staat er wel in het meervoud, in de vertaling. Het is een misverstand, er staat gewoon Adam. Laat ons Adam maken, enkelvoud, naar ons beeld en onze gelijkenis. En als ik het verhaal verder lees, dat doe ik al heel lang, ik weet niet hoe lang natuurlijk, maar doe ik al heel lang. Als ik het verhaal verder lees, dan denk ik altijd, ja, als die Adam ik ben en ik ben in Adam en ik heb deel aan Adam, dan weet ik alleen dat ik in Adam een zondaar ben en in Adam sterfelijk en ik lijk niet op God. Het is een jarenlange frustratie van me geweest. Ik lijk niet op God. Maar het is ook niet zo moeilijk. Het hele punt is, de Bijbel laat daar geen twijfel over bestaan. Begrijp je goed, ik ga dat niet bespreken nu. Ik noem het alleen, ik haal het aan. Er hoeft geen twijfel over te bestaan. Die eerste Adam is de eerste Adam omdat hij niet Gods beeld en gelijkenis was. Maar uit hem is vele generaties later alsnog de tweede, ook genoemd de laatste Adam, voortgebracht. En dan zegt hij, maar hoe zat het dan met die eerste? Want daar staat toch het een en ander over, zeg ik. Wat in mijn Bijbel staat is, de eerste Adam was een voorbeeld van degene die komen zou. En volgens fatsoenlijk Nederlands en Grieks en Hebreeuws, die komen zou wil zeggen, hij was gepland, maar hij kwam pas veel later. En God zei, ik ga zo'n mens maken. En toen maakte hij zo'n mens. En die mens was het niet. Er was alleen een beeld van de mens die later zou komen. Hoe dan? Dat staat in Romeinen 5 vanaf vers 12. En hebben we hier op deze plaats ook meerdere keren besproken. Dat was een soort omgekeerd beeld eigenlijk. In belangrijke mate. Maar daar gaat het nou niet om. Hij is een voorbeeld van degene die komen zou. En toen God aan Abraham eeuwig leven beloofde. En daarbij behorend een hogepriester naar de ordening van Melchizedek en een nieuw verbond. Toen verscheen daar, toen kwam daar eerst, toen gaf God eerst het oude verbond. Maar dat was hem nog niet. Hij gaf de wet. En wat zegt de Bijbel over de wet? Dat het niet de vervulling is van de beloften Gods die hij gedaan heeft aan Abraham. Maar in tegendeel dat het een voorbeeld is van dat andere verbond dat komen zou. En zolang dat eerste oude verbond er nog was, kwam het nieuwe verbond niet, zegt Galaten 3 daarover en daarna ook Galaten 4. Zie. En zolang wij nog oude mensen zijn, om zo te zeggen, verschijnt die nieuwe mens nog niet. Heel concreet, maar ook in de praktijk is dat zo. Waar het over gaat namelijk, is dat die oude mens eerst moet verdwijnen en daarna verschijnt pas de nieuwe mens. Waar het over gaat namelijk, is dat die oude mens eerst moet verdwijnen en daarna verschijnt pas de nieuwe mens. En daarom zijn wij met, ik spreek over gelovigen, daarom zijn wij met de Heer Jezus Christus gestorven en begraven, opdat de oude mens teniet gedaan zou worden, opdat het lichaam der zonde zou uitgerukt worden, of hoe het er maar staat in talloze schriftplaatsen, opdat daarna uit de doden zwijdelijk dat nieuwe leven, die nieuwe mens tot stand zou komen. Dat is wat God doet. En misschien is het ook wel zo, maar ik geloof niet dat ik dat helemaal in de Bijbel lees. Maar daarom zeg ik ook net, dus misschien is het ook wel zo dat God zei, laat ik een wereld maken. En toen kwam er een, maar het was hem nog niet. Het is wachten op die toekomstige. Want God heeft beloofd nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. Hoe lang hij dat plan al had, weet ik ook niet. Dat is me ontgaan, dat heb ik in de Bijbel niet gelezen. Maar dat deze wereld niet de definitieve is, dat is een duidelijke zaak. Onder het motto, God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Dat is Hebreeën 10. En hij neemt een oud verbond weg om een nieuwe te stellen. Hij neemt de oude hoge priester weg om een nieuwe hoge priester te geven. Hij neemt de eerste mens, de oude mens, weg om een nieuwe mens te geven. En hij neemt zelfs Jezus weg om een Christus voor in de plaats te stellen. Met mijn gedachten ben ik in Matthäus 1. En als ik daar ben, is het in ieder geval 100% te verantwoorden wat ik nu zeg. Want hij kwam om te sterven, opdat daarna de Messias definitief zou verschijnen enzovoort. En toen brak dus het nieuwe verbond aan. En zo verder. Waar het om gaat is dat we van doen hebben met een plan Gods. We hebben dat een paar jaar geleden hier uitgebreid besproken. Dus nogmaals, ik heb het er alleen maar vanavond even over, omdat het hier nou eenmaal staat. Door het woord. Wat is het dat de wereld overwint? Ons geloof in dat woord van God. Maar wat overwint de wereld? Dat woord van God. Het eeuwig blijvende, onvergankelijke woord van God. Daar gaat het om. Dat er is van voor de nederwerping der wereld, van voor de grondlegging der wereld, van mijn part, want zo staat het in de Statenvertaling althans. Maar dat woord is er en daaruit wordt gewerkt. En de hele clou van het verhaal is, en van de hele Bijbelse geschiedenis is, dat daar kwam die ene man. Hij kwam inderdaad uit de hemel. Het was een beetje vreemd, maar dat is wat de Bijbel leert. Die kwam die ene man, die kwam uit de hemel enzovoorts. En hij gaf uitwerking aan het plan Gods. Zo sterk en zo goed, zo nauwkeurig en zo trouw vooral, dat Johannes een metafoor gebruikt met zijn eigenaardige taalgebruik. En hij zegt, hij is het woord Gods. Als je het hebt over het woord Gods, dan heb je het over de Heer Jezus Christus. En als je het over de Heer Jezus Christus hebt, heb je het over het woord Gods. En ik hoop dat als u later het ooit nog eens een keer over mij hebt, dat u het hebt over het woord Gods. Want daar gaat het over. En dat is wat de wereld overwint. Deze is het die gekomen is door water. Door het woord Gods. Niet alleen daaruit verwekt enzovoort. Maar ook heeft hij hier op aarde geleefd in onderwerping aan dat woord Gods. Begrijp u me vooral goed. En, want ik doe helemaal niet moeilijk. En u moet het ook gewoon niet doen. Ik wilde gewoon even zeggen. Dat woord Gods was er voordat hier op aarde de man geboren werd met de naam Jezus. Dat is niet zo moeilijk, hè? Gij zult zwanger worden, zoon baren. Gij zult zijn naam heten Jezus. Maar de mensheid was al in ieder geval al 4000 jaar oud en het woord Gods is van daarvoor. Die heb je toch, hè? En toen de Heer Jezus geboren werd, werd hij geboren, ik citeer uit Galaten hoofdstuk 4, voor de veiligheid doe ik dat, hè? Voor mijn veiligheid namelijk. Hij is geworden uit een vrouw, dan moet er eerst een vrouw geweest zijn voordat hij geworden is, hè? En dat was ook zo. Hij is geworden uit een vrouw en bovendien geworden onder de wet. En onder de wet betekent dat hij geacht werd gehoorzaam te zijn aan de wet, uiteraard. De wet heerste over hem. Hij is geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. En het is gebeurd met een bepaald doel. Zodat bij zijn geboorte dat doel dus nog niet bereikt was. En het vieren van kerstfeest dus tamelijk prematuur is, om zo te zeggen. Hij is geboren uit de vrouw, geboren onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren, verlossen zou. En opdat wij, zegt apostel Paulus, als Jood ook, hij zegt, opdat wij de aanstelling tot zonen verkrijgen zouden. En ook zo'n stelling is tevoren door de Vader verordineerd. Ik zoek het niet op, ik citeer het uit mijn hoofd en ik doe net of het u net zo bekend is als dat het mij bekend is, zal ik maar zeggen. Wij weten dat dat achter elkaar zo in de Bijbel staat. Hè? Het gaat ook niet om de geboorte van het kind, het gaat om de zoonstelling van het kind uiteindelijk op de tijd van de Vader tevoren verordineerd. Hebben jullie nog? Daar ziet alles naar uit. En voor de Heer Jezus gold precies hetzelfde. Ging niet om zijn geboorte. Ging erom dat hij daadwerkelijk was. Degene die Israël verlossen zou in de toekomst. Maar ja, als hij sterft, verdwijnt hij. Hij zou tot zoon gesteld moeten worden. En het gebeurde inderdaad in zijn opstanding. En als u vraagt. Ik ga heel snel, maar dat moet ik wel doen, omdat we het zo vaak over dit soort dingen hebben. Hè? En als u vraagt, hoe komt het nou dat deze Jezus van Nazareth, dat die opgewekt werd uit de dood? En ik herhaal de vraag, hoe komt het nou dat deze Jezus van Nazareth als eerste mens werd opgewekt uit de dood? Want opstanding uit de dood is in oud-testamentische tijd beloofd, namelijk voor de zogeheten jongste dag. Zoals tamelijk algemeen bekend in het algemeen bekende christelijk geloof enzovoort. Hè? Hoe komt het, waarom was het dat deze Jezus eerst werd opgewekt met achterlating van de overige doden? Let vooral op in uw Bijbelvertalingen of het wel klopt. De Bijbel spreekt niet over zijn opstanding uit de dood als zodanig, hoewel het genoemd wordt, maar ook met grote nadruk over zijn opstanding uit de doden. Dat wil zeggen, met achterlating van de overige doden en dus tussen de doden uit. En niet tot de jongste dag, maar verder voor. Waarom gebeurde dat? Wel, dat is opdat hij de eersteling zou zijn van een nieuwe schepping en dus de eerstgeborene en hem met recht de kroon zou dragen en uitermate verhoogd zou worden. Daarvoor moest hij de eerste zijn. En als u mij vraagt, en waarom was hij de eerste, dan kan ik u zeggen dat ik in mijn Bijbel nooit iets anders heb gevonden dan het volgende argument. Het argument is namelijk, hij was de gelovige bij uitstek. De meest gelovige mens van alle tijden en gelovige kon niet. En daarom zei God, dat is hem. En dat was ook de bedoeling. Ik bedoel, het was het plan, het zat erin. Het was van Gods wegen ook van alles zo geregeld. Maar het doet aan deze dingen allemaal niks af. Zo was het nou eenmaal. En dat is wat de Bijbel ook uitdrukkelijk leert. Namelijk, dat de zaligheid die wij hebben ontvangen is uit geloof. Sterker nog, uit het geloof. Neem een Bijbel mee straks, hè, of weet ik wanneer, neem een Bijbel mee, dan zal ik u op gang helpen. De uitdrukking uit geloof vindt u 7 maal genoemd in Romeinen, eerste hoofdstuk, Romeinen 3, 4 denk ik ook nog. We vindt u 7 maal genoemd in wat ik altijd noem het leerstellige deel van de Romeinenbrief. Dat is dat deel dat uiteenzet hoe een zondaar gerechtvaardigd wordt en dus verlost en behouden wordt enzovoorts. En daar staat er 7 keer die uitdrukking uit het geloof. En de aardigheid is, als u daarna zegt van ja, maar staat het nog ergens anders omdat het niet genoeg is. Dan zeg ik, nou ja, als je hetzelfde onderwerp nog ergens zoekt, dan zou het moeten zijn in Galaten 3... En daaromheen, want dan gaat het over precies hetzelfde, namelijk dat de verlossing, de rechtvaardigheid niet is uit de wet, maar uit de genade, enzovoort, niet door Mozes, maar door de vervulling van het verbond met Abraham, om zo te zeggen, de vervulling van de belofte Gods. En raad eens wat, je vindt 7 keer, ook daar, 7 keer de uitdrukking uit geloof. Dan wel uit het geloof. Waarna de vraag is, daar kom je niet op, maar de vraag is natuurlijk wiens geloof. En het antwoord, dat heb je al lang gelezen dan als u zover bent, is uit het geloof van Jezus Christus. Want wij hebben die term geloof veralgemeniseerd. En wij noemen, ik niet hoor, absoluut niet, maar ik zeg toch maar wij. Wij noemen iedereen die religieus is een gelovige. Zo van, wij zijn gelovigen. En tegenwoordig hoor je ondergelovigen zelfs. Waarom zouden wij ons evangelie, het evangelie prediken aan andere volkeren, bijvoorbeeld aan de Joden? Want die hebben toch al een geloof? Of aan de Mohammedanen, want die hebben toch al een geloof. Ik noem dat altijd, die hebben al een ongeloof. Want geloof is een heel ander. Dit geloof is niet religie. Dat denken velen, helaas. Maar het is niet zo. Geloof is het tegenovergestelde van religie. Religie is wet. Religie is godsdienst. Ook vooral in de Bijbelse betekenis van de term, maar ook gewoon in de Nederlandse. Het hele punt is dat naar Bijbelse maatstaven wij daar nou juist van verlost zijn, want religie is wet. Religie zegt, doe dit, doe dat, doe zus en doe niet zo. En daar zijn wij van verlost. Wij leven uit geloof. Geloof namelijk in, of in andere vertaling, vertrouwen op het werk dat iemand anders voor ons, ten behoeve van ons, dan wel in onze plaats volbracht heeft. Heb je dat nog? Als je praat over religie, de Heer Jezus was religieus. Hij onderwierp zich aan de wet met alle consequenties van dien. Hij is der wet gestorven. En werd door de wet veroordeeld. Dat is een uitgebreid verhaal, maar dat ga ik toch ook niet uitleggen. Maar zo is het nou eenmaal. Maar het is gebeurd opdat wij van diezelfde wet zouden verlost worden. Wij zijn niet religieus in de echte betekenis van de term. Wij geloven. En zijn van religie verlost. Dat is wat de schrift ons leert. En wij denken dan vervolgens dat het is op basis van ons geloof, zodat in allerlei kerken en kringen veel werk wordt gemaakt van geloof. Ja, ben je wel een gelovige of niet? Hoe kunnen wij het controleren? Dan wel, waarin moet je geloven? Men heeft het over het zaligmakend geloof en een niet zaligmakend geloof en al dat soort dingen meer, hè? Ik heb laatst nog gelezen, je moet geloven in de leer van de drie-eenheid, anders dan word je niet zalig. Stond erbij in dat stuk, achter iemand zijn Bijbel stond dat hele verhaal over een of andere geloofsbelijdenis. Dat moest je geloven, dat stuk tekst daar, want anders werd je niet zalig enzovoort. Allemaal moeilijk gedoe, maar ik moet u zeggen, de klemtoon ligt niet eens op uw of mijn geloof. Begrijp u me goed, als u niet gelooft in het woord van God, bent u niet behouden. En als we wel geloven in het woord Gods en daarmee in de Heer Jezus Christus, zijn wij behouden. Maar ik heb het niet over hoe wij eraan komen, waar de Bijbel het over heeft. Primair is ook niet over hoe wij eraan komen, maar hoe het gekomen is. Waar het vandaan komt. Het ding als zodanig, de verlossing, de rechtvaardiging, de heiliging, hoe het maar heten mag. Het bestond namelijk al voordat wij verschenen, toch? En hoe hebben wij het deel aangekregen? Ja, door ons geloof. Maar in de Bijbel wordt primair uiteengezet niet hoe wij het deel aangekregen hebben, maar hoe het ding als zodanig tot stand gebracht is. En dan zeggen we, ja, van Gods wegen, dat is ook zo, maar de Bijbel zegt het veel specifieker. Het is voortgekomen uit het geloof van Jezus Christus. Uit zijn trouw, want geloof en trouw is in alle grondtalen van de Bijbel precies hetzelfde woord. Het is één ding namelijk, het zijn geen twee dingen. Hè? Het is voortgekomen uit het geloof, uit de trouw, uit de gehoorzaamheid, dat is een synoniem, van de Heer Jezus Christus. Dat wij zalig zijn is primair omdat hij een gelovige was, of met de term van 1 Johannes 5... is omdat hij gekomen is door het woord. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat woord Gods, dat ook al bestond voordat hij hier op aarde geboren werd, dat woord Gods is bepalend geweest voor zijn leven. Het heeft hem vervuld en het heeft hem gebracht waar God hem heen stuurde. En dat was naar het kruis van Golgotha. Die heb je toch, hè? En hij zei daar zelfs van, zelfs, ik citeer uit de Bijbel, dus als u de kritiek op hebt, moet u bij de Heer wezen en niet bij mij. Hij bad, vlak voordat het zover was, bad hij, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. En toen, Ja, dan hoort u tenminste van een ander en niet van mij, hè? Ik heb het al zo moeilijk, zeg ik altijd. Wat zei hij? Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hebben u die nog? Alle andere dagen van het jaar zeggen we weer dat het de wil van de Heer Jezus zelf was om aan het kruis te gaan, omdat hij ons lief had en om, de wil, om te doen wat hij moest doen enzovoort. En dat hij uit vrije wil inderdaad daarvoor gekozen heeft en dat is ook zo. Maar het idee kwam niet van hem. En de Bijbel zegt daar zelfs sterker, de Heer Jezus zelf in eigen woorden zegt, het is niet mijn wil, het is zijn wil. Het is niks nieuws, want het stond al in Johannes 5 ook. Want daar zei hij, de Zoon doet alle dingen die de Vader ziet doen. En hij spreekt alles wat de Vader gezegd heeft enzovoort. Want de Zoon is onderworpen aan de Vader. En eigenlijk ook aan de Zoon. Namelijk, omdat hij onderworpen is aan de Vader, wordt hij uiteindelijk ook definitief en officieel tot Zoon gesteld. En dat is nog een fase verder. Het zijn dingen die ons gewoonlijk ontgaan, waarschijnlijk vanwege onze christologische opvattingen of wat we voor door moeten gaan, maar ik heb daar geen boodschap aan. Wat ik in mijn Bijbel lees is duidelijk genoeg en laat ik u er dan nog wat bij vertellen voor alle duidelijkheid. Als ik spreek over het geloof van de Heer Jezus Christus en over zijn trouw aan en onderwerping aan het woord Gods en aan de Vader, dan zeg ik niet dingen die ik zelf voor het eerst in mijn Bijbel gelezen heb, want voordat ik ze in mijn Bijbel las, heb ik ze van huis uit meegekregen. Daar is niks bijzonders aan. Ik heb ze later ook in boeken gelezen van anderen, van ver voor mijn tijd. Dat is niks geen nieuw lichterij of een spitsvondige redenering gebaseerd op hier en daar een woordje uit de Bijbel. Het is gewoon, wat voor zover ik weet, het van oudsher algemeen bekende christelijk geloof. Alleen die term hoort er niet bij. Maar voor, hè? Want u weet, ik ben buitenkerkelijk opgegroeid. Tot mijn genoegen. Onder de genade en niet onder de wet. En ik heb u gezegd, het heeft niet te meer moeite genoeg gekost. Maar zo is het nou eenmaal. Dit is wat de schrift leert over de trouw van de Heer Jezus. In het verleden tot in onze tegenwoordige tijd en in alle eeuwigheid uiteraard. Het is hoogst essentieel, omdat als hij niet trouw zou geweest zijn aan het woord Gods en zich daarin had onderworpen en zich daardoor had laten leiden, zouden u en ik voor eeuwig verloren geweest zijn. Nou is daar niet zoveel aan verloren, denk ik, aan ons beiden, maar vooruit. Niettemin, hij heeft dat tot stand gebracht op deze wijze. En wij, terecht denk ik, worden gefixeerd door het idee dat de Heer Jezus van Nazareth bewust die weg ging naar het kruis en daar leed en stierf enzovoorts. En dat is goed om daarbij stil te staan. Houd dat vooral in gedachten, want wij zijn duur gekocht enzovoorts. Dat is ook zo. Zie? Maar dat, op risico dat u mij niet begrijpt. Maar dat is niet de essentie van het verhaal. De essentie is in werkelijkheid dat daar was het woord Gods, het plan Gods dat uitgevoerd moest worden. En ik lees in mijn Bijbel over de Heer Jezus, ik weet niet zo gauw waar, maar het was ergens achter in Jesaja, dat de Heer is om zich heen keek. En zei, nou ja, als het dan niemand anders is, ja, dan doe ik het maar. Er staat er. Hij keek links en rechts, hij keek om zich heen. En daar er niemand was, zei hij, zie, hier ben ik, ik kom, o God, om uw wil te doen. Neem mij. En hij stelde zijn gelaat als een keisteen, staat er. En ging zijn weg. Werd geboren hier op aarde. Liep zijn loopbaan. Enzovoorts. Dat is wat er in de Bijbel daarover staat. En daarbij gaat het dus niet om ons eigen belang. Begrijp je me goed? Wij kennen de Heer Jezus. Ook in de meest oppervlakkige christelijke kring kennen wij de Heer Jezus als voorbeeld. Omdat het zwart op wit in de Bijbel staat. Hij is voorbeeld. Nou goed, wat moeten wij dan doen? In zijn voetstappen navolgen, staat er. Nou, wat doen we dan? Fariseeën voor andere gebroed uitschelden. En af en toe alle de beelden in de kerk kort en klein slaan. Dan krijgen we beeldenstorm. Of met een touwtje rondlopen en een zweep in de tempel, weet je veel. Wat doen wij? Of moeten wij een weg gaan en erop aanleggen dat ze ons vanzelf een keer lynchen? Vermoorden. Wat moeten wij doen als we hem navolgen? Wat is de essentie van zijn leven? Van zijn wezen? Van zijn ego? Wie is hij, Jezus van Nazareth? Er zijn ook dikke boeken over volgersleven, uiteraard. Hè? Hele dikke. Wie is hij? Je kan het met één woord zeggen. De gelovige. En dat zouden wij navolgen. Zijn geloof. En als u zegt, ja, maar dat kost mij te veel, dan zeg ik, hem kostte het alles. Inderdaad. In ieder geval, al wat hij hier had. Toch? En dat staat ons ook te wachten. Ik bedoel, dat is niks bijzonders als ons datzelfde overkomt. Dus later overkwam het de discipelen enzovoorts. En ook anderen, ze werden uit de synagoge geworpen enzovoorts. Ze werden eventueel bij gelegenheid gestenigd. Ze hebben mij voorgerekend dat in de loop der tijd tot op heden ongeveer 6 miljoen christenen... waar hebben ze dat getal toch vandaan? 6 miljoen christenen de marteldood zijn gestorven om hun geloof. Zie? Om een navolging van Christus, om eens een oude term te gebruiken, van een heel oud boek, maar nog niet zo oud als de Bijbel. Zie? Het woord Gods, dat is bepalend. En van hem staat dan ook in Hebreeën, dat is maar een paar bladzijden terug, in Hebreeën hoofdstuk 12. Nou, daar staat nog veel meer dan ik in gedachten had, maar daar staat... halverwege vers 1 van Hebreeën 12. Laat ons afleggen alle last en de zonde die ons wellicht omringt. En laat ons met passie. Want leidzaamheid, dat woord hebben wij uit onze Nederlandse taal verwijderd en nergens anders door vervangen. Dus dan gebruiken we maar een vreemd woord. Laat ons met passie, leidenschaft. Laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Ziende, blik op oneindigheid zoiets, prachtige uitdrukking. Ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus. Want Jezus is de overste leidsman des geloofs. Want de term overste leidsman is in het Grieks gewoon archegos en dat betekent ook alleen maar eerste. Hij is de eerste in de zin van hij loopt voorop, hij is hoofdeerste, arge. Hè? Maar hij is ook voleinder des geloofs en einde heeft de betekenis van het doel. Het is de aanduiding van het doel. In oud-Nederlands. En dus staat er... Hij is de eerste die die loopbaan des geloofs gelopen heeft, zodanig dat hij ook inderdaad het einde, het doel, bereikt heeft. Begrijp je me goed? Hij was niet de eerste gelovige op aarde. Het voorgaande hoofdstuk, hoofdstuk 11, houdt ons een hele reeks van gelovigen voor, van die ook gelovig genoeg waren om ons tot voorbeeld gesteld te worden en in wiens voetstappen wij zouden volgen. Dus dat is geen probleem. Maar de Heer Jezus, als de gelovige bij uitstek, is de eerste die het einde, het doel bereikt heeft. Wat is het doel dan? Wat staat erachter? De overste leidsman en volleinde des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was in het woord van God uiteraard, God had het hem beloofd. Of dat in de Bijbel, in de Oud-Testamentische geschriften was, of omdat het rechtstreeks tot hem gezegd werd, omdat hij nou eenmaal profeet was, dat weet ik ook niet. Maar het was hem voorgesteld, voorgehouden, en om die reden heeft hij het kruis verdragen, kruis in de letterlijke betekenis, maar ik denk dat de overdrachtelijke veel belangrijker is. Heeft hij geleden? Het is een last op zich genomen. En hij heeft de schande veracht, dat wil zeggen niet gerekend. U weet, schande, dat zit tussen je oortjes. Daar kun je ook gewoon je niks van aantrekken. Sommige mensen doen dat ook niet. Of dat prettig is, weet ik niet. Maar vooruit, hè. Maar hij heeft het niet gerekend. Hij stelde zijn aangezicht als een keisteen, staat er dan ergens in Jesaja. Nogmaals, ik weet niet zo gauw waar. Hè? Maar zo was dat, hè. En hij liep. En hij trok zich nergens wat van aan. Behalve van het woord Gods. Daaraan onderweer bij zich, daaraan was hij trouw, enzovoorts. En daarom is hij, einde van vers 2, gezeten. Dat wil zeggen, heeft daar een positie van zitten. Heeft daar een positie ontvangen aan de rechterhand Gods. Of anders aan de rechterhand des troons van God. Maar het is natuurlijk de zoveelste verwijzing, ook hier in de Hebreeënbrief, naar Psalm 110, vers 1. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. En die gehoorzaamheid aan het woord Gods, dat vertrouwen ook op de vreugde die hem voorgesteld was, en bovendien natuurlijk ook het uitzicht op het resultaat van de weg die hij zou gaan, was voor hem voldoende en hij ging zijn weg. Waar het ook was. En het was een weg die leidde weliswaar tot in de dood, maar hij kon daar overheen zien om de eenvoudige reden dat God hem wat beloofd had voor daarna. En dat zo was, dat wordt wel eens in twijfel getrokken. Maar daarom ga ik er dus ook maar op in. We nemen een heleboel tegelijk mee. Maak vooral notities eventueel. Maar dat hij zag op die verlossing daarna, dat blijkt ook wel degelijk uit die beruchte Psalm 22. Waar hij bidt aan het kruis. Zijn woorden vooraf genoteerd, ja. Waar hij bidt. Mijn God, en dan staat er, in onze vertaling althans, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? En daar wil men wel eens uit afleiden dat hij er zelf niet al te zeer in geloofde, maar ik moet u zeggen, lees de hele psalm en je weet dat hij de rotsvast op vertrouwde. En het waarom is trouwens een verkeerde vertaling, want het had moeten zijn hoe lang. Noteer het er maar bij. Had moeten zijn, hoe lang? Mijn God, hoe lang hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing. Hoe lang duurt het nog voor ik verlost word? En dat kan je ook nog als retoriek opvangen, zo van, ik weet wel hoe lang het duurt zoveel uren nog. Maar ze zijn wel erg lang, die uren. Hoe lang? Voor mijn gevoel. En dat het lang duurde, ongetwijfeld, voor hem. Dat het verbazend kort was voor ons, is ook duidelijk, want op de derde dag werd hij opgewekt uit de dood, wat heel snel was. En op een andere plaats heet het zelfs terstond dat hij werd opgewekt uit de dood. Begrijpt u waar we het over hebben? Lees Psalm 22 en zie waar het over spreekt. En dat hij bidt tot degene die hem uit de dood zou en ook kan verlossen. Dat staat hier ook, want ik doe een paar bladzijden terug in Hebreeën, naar Hebreeën hoofdstuk 5... waarover de Heer Jezus staat, vele malen, maar ook hier, dat hij gesteld is tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek, enzovoorts. Dat is een eeuwige positie. Maar van hem staat in vers 7 van Hebreeën 5, die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, ik lees eerst de tussenzin, hè. Hij heeft gebeden en smekingen geofferd, aan God aangeboden, want zo doe je dat, je biedt een petitie aan, hè, een verzoek. Hij heeft gebeden en smekingen geofferd en heeft dat gedaan met sterke roeping, dat betekent gewoon schreeuwen hoor. Sterke roeping. Luidkeels. Heb je dat nooit gehad? Dat je wel eens luidkeels geschreeuwd hebt tot God. Ik gun het iedereen. Hm. Met sterke roeping en tranen heeft hij gebeden geofferd tot God. Ik heb geleerd, gewoon in zo'n systematische uiteenzetting, zoals het Brandpunt Bijbelschool protocol heette vroeger, hè, in onze dagen, dat gebeden richt men, punt 1, tot degene die men als meerdere erkent, want anders bid je niet. En punt 2, dus het is meteen aanbidding, logischerwijze. En punt 2, gebeden richt je tot iemand die je in staat acht je te kunnen helpen. En dat is precies wat de Heer Jezus gedaan heeft. Gebeden tot God, omdat hij hem als zijn meerdere erkende en omdat hij hem in staat achtte hem te helpen. Sterker nog, God had het hem beloofd, dus hij deed een beroep op de beloften Gods. En het beste gebed wat je bidden kunt, is een gebed waarin je beroep doet op de beloften Gods. Je kunt dus met recht bidden tot God en zeggen, Heer, geef mij uw genade. Want dat is wat hij beloofd heeft. Het is de uitdrukking van je geloof. Dus uw genade zou in mijn zwakheid volbracht worden. Immers, dat was de bedoeling. Daar doe je dus een beroep op. Enzovoort. En als je eerlijk de Heer dient, kun je onder alle omstandigheden vertrouwen op de Heer die zijn kracht geeft. Zo is het nou eenmaal. Dat maakt het niet allemaal tot een lolletje, maar het betekent dat je kunt doen wat je doen moet. In gehoorzaamheid aan de Heer. Daar gaat het maar om. En dat zou de wens, de belangrijkste wens van ons leven zijn. En de Heer Jezus bad tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Schreeuwend en wellend. Terwijl ik het lees, zie ik de Heer Jezus bij meerdere gelegenheden dat hij zich terugtrok, zijn discipelen bij wijze van spreken naar huis stuurde, of het bos in, of de zee over, enzovoort. En zelf trok hij zich terug op een berg alleen om te bidden. En er staat er niet bij wat hij bad. En daar vraag je je dan af. En hier staat het alsnog. En wat was het? Was een gebed tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Zodat nu de vraag is, in het kader van de cursus begrijpend lezen zeg ik altijd, zodat nu de vraag is, waarom bad hij? Waar bad hij om, bedoel ik? Hij bad tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Waar bad hij dus om? Om verlossing uit de dood. Ja, precies, ja. Verlos mij uit deze uren. Maar uit de dood in het algemeen, uiteraard. En het hele punt is dat voor zover wij deel hebben aan Christus op grond van geloof en wij verlost zijn, waarvan zijn wij dan verlost? Van een lastige broeder of zuster of een lastige buurman of buurvrouw of van onze armoede of van onze tekortkoming of wat dan ook. Helemaal niet. He? Dan wel niet helemaal. Vooruit. Waar zijn wij van verlost? Van de dood. Van het verderf. Van die kracht die een eind maakt, altijd maar weer in onze bezigheden. Die ons belemmert, die zegt tot zover en houdt het weer op. Waarbij alles wat wij doen willen enzovoort ons bij de handen afbreekt. We hebben deel aan die man uit Psalm 1. Dat weet u toch, hè? Al wat hij doet zal wel gelukken. Als je tenminste geplant bent aan waterbeken. Want ook wij leven, en in zekere zin dus komen en wandelen, door het woord. Deze is het die gekomen is door water. En dus het woord. En die man uit Psalm 1, die niet gezeten is in het gestoelte der spotters of niet wandelt op de weg der goddelozen, is die boom die geplant is aan waterbeken. Just like a tree standing by the rivers, enzovoort. Dat is waar het over gaat. Dat is onze positie ook. Aan het water, daardoor staat hij. Hoe blijft die boom zo groot? Hoe wordt hij zo groot en hoe blijft hij staan? Omdat hij geplant is aan waterbeken. En dat is onze situatie. Omdat wij deel hebben ook aan dat woord Gods, maar in navolging van Christus zelf. Zijn gehoorzaamheid aan het woord Gods, zijn gehoorzaamheid aan God zelf, heeft hem gemaakt tot wie hij nu is. Dat staat erachter, want leest u maar even mee. Daar staat die in de dagen, vers 7 was het van Hebreeën 5, die in de dagen zijn vleesers. En dan halverwege vers 8, want dat is de hoofdzin. Gehoorzaamheid geleerd heeft. En gehoorzaamheid is in de Bijbel, ook hier in Hebreeën uiteraard, synoniem met trouw. En gehoorzaamheid en trouw moet een mens leren. Omdat het moeite kost voor een mens om zich te onderwerpen aan iets of iemand anders. En om te zeggen, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat is ook niet een kwestie van een bepaald tijdstip. Ik moet u zeggen, dat ene tijdstip, dat weet ik nog wel. I remember the time and the place and the, enzovoorts. Hè. U kent het lied misschien. Hè. Ik weet het nog wel, wanneer het was. Dat ik tot geloof kwam. Maar het was erg vroeg, erg jong. En wat je daarna krijgt is dus dat je alsnog moet leren wat het is om gehoorzaam te zijn aan de Heer, om hem te dienen. Wat voor consequenties het met zich meebrengt, enzovoort. En ik moet u zeggen, dat is geen lolletje. Dat staat trouwens in Hebreeën 12, de rest van Hebreeën 12. Dus dat is ook geen lolletje, maar daar gaat het ook niet om. Zie. Maar gehoorzaamheid moet men leren, moet men in de praktijk ondervinden. Niet omdat men anders ongehoorzaam is, zo ligt het gewoon niet. Alles wat een mens kan en weet, heeft hij moeten leren nou eenmaal. Het is met de Heer Jezus ook het geval geweest. Hij heeft moeten leren wie hij was, welke weg hij moest gaan. En hij heeft moeten leren, niet mijn wil, maar Gods wil zou geschieden. Enzovoorts. En hij tekent daarvoor. En hij bracht hem lijden, verdriet. En dat is een understatement, maar meer wil ik er liever niet over zeggen, want dan kom ik helemaal niet uit mijn woorden. Maar in ieder geval, hij is die weg gegaan. Als dat het doel is, als het daarop moet uitdraaien, en ook al zie ik het wellicht niet, ik zei niet dat de Heer het niet kon zien, ik zei ook al zien wij het wellicht niet, dan nog, we gaan die weg. Onder het motto dat alle dingen moeten en zullen medewerken ten goede voor degenen die God lief hebben. Dat is de Romeinenbrief weer. Maar goed, hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit degene die heeft geleden. En volmaakt zijnde, abusievelijk vertaald met geheiligd zijnde, vers 9. Maar goed, in de praktijk valt het toch samen, dus ik heb er weinig problemen mee met die woorden. Misschien 350 jaar geleden was het verschil in betekenis er helemaal niet. Dat denk ik eigenlijk. En noemen we het nu een verkeerde vertaling, hè? Maar vooruit. En geheiligd zijnde, volmaakt zijnde, volgroeid zijnde, is hij voor allen, want het is derde aanval, is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn, oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. En dan heb je niet de termen geloof, maar de andere uitdrukking daarvoor, gehoorzaamheid. Wij gehoorzamen hem en we krijgen deel aan zijn zaligheid die hij verworven heeft door zijn gehoorzaamheid. Zo steekt het in elkaar. En dus alles wat God geeft, wat het ook is, het komt tot ons via en in en door de Heere Jezus Christus. Het is gebaseerd op zijn gehoorzaamheid. Hij hoorde naar het woord. Hij was horig aan, om nog oude Nederlands te gebruiken. Hij was horig aan het woord. Hij was gehoorzaam, trouw, zo u wilt. En daardoor werd deze zaligheid tot stand gebracht. En dat is wat de schrift met nadruk leert. Dus laat u eens met me mee terug naar Romeinen hoofdstuk 3. Nou, zullen we het even nog fundamenteler doen dan? Het is nog geen donderdagavond, dus het kan nog, hè? Romeinen 1. Romeinen 1, nog iets verder terug. Romeinen 1. Vers 16. Want ik schaam mij des evangelies van Christus niet. Waarom niet? Nou, omdat we het niet zelf uitgedacht hebben. Dat vind ik altijd prachtig. Ik ben er ook altijd zo blij mee. Ik heb die Bijbel niet geschreven. Ik ben niet verantwoordelijk voor wat er staat. En als ik het doorvertel, ben ik ook niet verantwoordelijk. Ik ben alleen verantwoordelijk om het zo door te vertellen als dat het er staat. En dat maakt me in elke discussie onkwetsbaar. Totdat ik het woord loslaat en zelf begin te filosoferen. Heb je die nog? Dus dan heb ik gedacht, uit lijfsbehoud lijkt het me het verstandigste om me maar gewoon aan de Bijbel te houden. Toch? Nou goed. En dus zeggen wij, ik schaam mij des evangelies. Billy Graham die dat zei. Ik heb het van de week al aangehaald deze. We hebben als evangelist te weinig vertrouwd op de kracht van het woord Gods. Aardig dat hij het zegt, want hij is bekend om die ene uitdrukking. De Bijbel zegt. Dus ik vind het nog altijd een goed voorbeeld. Maar hij zelf, en dat is zijn verantwoordelijkheid, zei... We hebben te weinig vertrouwd op het woord Gods. Hij zegt, als ik mijn leven moest overdoen, zou ik meer Bijbelstudie doen. Alsnog. Billy Graham, zwart op wit. Ja. Want het woord Gods is kracht, of het woord is kracht, het evangelie, is kracht van God tot zaligheid. En al onze methodieken helpen dus geen bal. Het woord Gods is die kracht die het doen zou, die het werk zou doen. Zie? En dat zou gepredikt worden. Het woord Gods, het evangelie van Christus, is kracht Gods tot zaligheid. En niet een eindje in de richting van de zaligheid. Het zit niet maar een neus een goede kant op. Het brengt de mens in en bij de zaligheid. Van begin tot eind niet een stukje, maar helemaal. Het enige wat men nodig heeft is dit woord Gods. Dat woord Gods brengt ons daar. En dat is het risico van dat u hier zit en zich stelt onder het woord Gods. Als we er niks tegen doen, brengt het ons bij die zaligheid. En natuurlijk zijn er spitsvondige mensen die zeggen, ja, maar dat maakt niet meer uit, ik ben al zalig. Want ik ben al jaren op de weg. Die ken ik er ook, die liggen al jaren langs de weg. Zijn al jaren op de weg, enzovoort. Maar u weet, zaligheid is de term ook voor de kroon die ons wacht nadat we onze loopbaan gelopen hebben. En die het evangelie van Christus is niet alleen de kracht Gods waardoor wij wedergeboren worden, maar het is diezelfde kracht die nu in ons werkt en ons brengt bij die erfenis die aan ons beloofd is. Het is de kracht die ons niet alleen doet ingaan in het koninkrijk, maar die ons ook het koninkrijk eventueel doet beërven. Hebben die nog? Het is voor heel de route. Evangelie van Christus. Kracht Gods tot zaligheid. Iets anders is absoluut niet nodig. Alleen het woord Gods. Het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Want als men dat woord niet aanvaardt, niet gelooft, dan werkt die kracht uiteraard niet. Ik bedoel, als de weerman zegt, ga morgen regelen en u neemt het niet aan, neem geen paraplu mee, dan wordt u dus drijfnat, zo ongeveer zit het in elkaar. En dan had dat weerbericht net zo goed niet kunnen wezen. Dat is het hele verhaal. Het werkt daar waar men gelooft. Maar het is de kracht Gods, niet de werking van ons geloof. Het is de werking van het woord, want het woord is levend. Niet ons geloof, het woord is levend. En voor zover de Bijbel spreekt over een levend geloof, heet het zo omdat het geloof bepalend is voor ons leven nu. Omdat het actief is in ons. Maar het komt voort uit het woord Gods uiteraard. Het is kracht Gods voor ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Dat wil zeggen, in elk geval voor beiden. Over de volgorde zal ik het nu niet hebben, maar voor beiden. Dat wil zeggen, of men nou geen wet heeft of wel een wet heeft, het maakt niks uit. Dat zijn aardse onderscheidingen. De een vindt, we moeten een beetje meer rechts, meer liberaal, meer vrijzinniger. En de ander zegt, we moeten meer links, want dat is de wet. Wet is link, dat weet u toch? Nou goed. Ja, zeker wel. Meestal keert men het om, maar zo is hij. We moeten meer links, meer onder de wet. Een sterke overheid, dat is links. Hè? Dus een sterke wet. In politiek is dat ook zo. Hè? Meer links, meer onder de wet. Dat zijn aardse verschillen. Dan kun je elkaar om zeep helpen. Er zijn oorlogen omgevoerd. Maar dat blijft altijd, hoe noemden we het ook alweer, een beetje voortsukkelen en strijden in deze wereld. Het punt is, we moeten naar boven toe. Hè? En daar werken die dingen heel anders. Voor God maakt het niks uit of men een Jood is of leeft onder de wet, of men is vrijzinnig of helemaal niks gelooft, of een eigen geloof heeft. Men zou komen tot geloof in het woord van God. En beide worden dan verlost. Van welke kant men ook komt. Er is maar één boodschap. En men zou hem ook niet aanpassen. Ik ben misschien wat zwart-wit, maar ik heb altijd moeite met die toestanden over... Hoe brengen wij het evangelie aan... aan moslim? Wat mogen we daar mogen we niet meer zeggen. Dus, maar hoe brengen we het evangelie aan een moslim? En ja... Mijn eerste gedachte is altijd... Nou, je predikt hem gewoon het evangelie en zo, hè. En mijn tweede is dat ook. En mijn derde ook. En dan denk ik nog een poos na. En dan denk ik, ja, nog. En daarna denk ik, oh nee, maar ze bedoelen wat. Ik ga naar zo'n moslim toe en dan moet ik hem het evangelie brengen. En hoe doe ik dat? En dan moet ik eerlijk zeggen, ik zou het niet weten, want dat kan ik niet. God is mijn getuige. Ik zeg gewoon, dat kan ik niet. Ik heb zulke dingen vroeger wel eens geprobeerd, maar dat kan ik niet. Daar ben ik te verlegen voor, tegenover wie dan ook. Dat kan ik gewoon niet. Ik ken mensen die het wel kunnen. Maar ik ken er ook die helemaal geen methodiek hanteren. Die vragen gewoon aan wie het ook is, al is het op straat. Kent u de Heer Jezus? Hoezo mogen we dan? Ik heb ooit een vraag gehoord van iemand die aan een ander vroeg... Gelooft u in de Heer Jezus Christus? En toen zei die man terug, die zei, ik ben gereformeerd. En toen kreeg hij toch, ik ben gereformeerd predikant. En toen kreeg hij te horen, oh, maar dat geeft niet, hoor, voor u is het ook. Dat is het enige goede antwoord. Ik geloof niet dat ik het zou kunnen geven, maar het is het enige goede antwoord. Hoe moet dat? Ja, ik weet dat ook niet. Het enige wat ik weet is dat het evangelie van Christus kracht Gods is tot zaligheid. En degenen die gesteld zijn tot evangelisten aan de gemeente, gegeven zijn als evangelisten, ja, hoe die dat doen weet ik niet, maar daar heb ik ook grote bewondering voor. Voor de echte evangelist bedoel ik. Die dat gewoon zo doet. Mensen aanspreekt enzovoort. Zo, je kent ze niet, weet niet wie het zijn. Soms denk je, je kan ook beter niet weten wie die mensen zijn. En je brengt ze second evangelie. Ik denk altijd, waar moet ik in vredesnaam beginnen? En ze zullen me wel uitlachen en dat soort dingen. Niet dat ik bang ben om uitgelachen te worden, maar dan ben je ook uitgepraat tegelijkertijd. Dus dat schiet ook niet op. Ik weet dat niet. Sommigen weten dat, godzijdank wel. He? En ze hebben ons het evangelie gebracht. Maar goed, ik schaam me het evangelie van Christus niet, want dat is kracht Gods tot zaligheid. Waarom? Omdat de rechtvaardigheid Gods in het evangelie, in hetzelfde, wordt geopenbaard. In het evangelie wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. En daarom is het kracht Gods tot zaligheid. De prediking van de wet, dat is het tegenovergestelde van de prediking van het evangelie overigens. Volgens de Bijbel, de prediking van de wet. Daarin wordt de onrechtvaardigheid van de mens geopenbaard. Daarom is het ook geen blijde boodschap en zeker geen kracht Gods tot zaligheid. Bij nader inzien ken ik nog een echte evangelist. Dat was Dwight L. Moody. Dat is meer dan 100 jaar geleden aan geval. Maar goed... En die zei, dat is een evangelist, die zei, de wet is een goede spiegel. Je kunt erin zien dat je verontreinigd bent, dat je vuil bent. Maar je kunt het je er niet mee wassen. En als je dan toch niet wassen kunt, kun je beter ook maar niet zien dat je verontreinigd bent, denk ik altijd. Dan kun je maar beter niet weten. Dan loop je alleen nog meer frustratie op. Hij had het goed begrepen hoe dat in elkaar steekt. De evangelie is kracht Gods tot zaligheid. Niet omdat het de onrechtvaardigheid of de ellende van de mens openbaart. Waar u onder het motto waaruit kent gij uw ellende, namelijk uit de wet Gods enzovoorts. Maar het evangelie is niet de wet Gods waardoor de onrechtvaardigheid dan wel de ellende van de mens geopenbaard wordt. Maar daarin wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. En de rechtvaardigheid Gods wordt later ook uiteengezet. Ga ik zo naartoe. Nog tijd heb. De rechtvaardigheid Gods. Houdt in dat de zondaar moet sterven, maar de rechtvaardigheid Gods houdt ook in dat het hoofd van de familie de schuld van de familie mag betalen. Hij heeft het recht om dat te doen. En daarom werd de Heer Jezus hier op aarde geboren, uit Adam, met een lang geslachtsregister, als hoofd van de menselijke familie, in rechten, de jure, in rechten, zodat hij de mens in rechten kon vertegenwoordigen bij God. En hij nam de schuld van de mensheid op zich. En droeg de straf der zonde, enzovoorts. En volbracht daarmee de wet. Hij heeft de eis van Gods wet gans vervuld, zingen we dan. Van een andere evangelist, onder andere evangelist dan, Johannes de Heer, maar vooruit. Maar dit is waar het om gaat. De rechtvaardigheid Gods eist de dood van de zondaar. En de zondaar werd gedood in de persoon van de Heer Jezus Christus, die de zondaar, alle zondaren, vertegenwoordigde bij God op juridische grond, op grond van de rechtvaardigheid, het recht Gods, ook terug te vinden trouwens in de Mosaïsche wet overigens, deze dingen. Zie? Rechtvaardigheid Gods. En verder is het zo dat de Bijbel leert dat geloof gerekend wordt tot gerechtigheid, zodat het in overeenstemming is met de rechtvaardigheid Gods, dat een ieder die gelooft door hem vrijgesproken, namelijk gerechtvaardigd wordt. Dat is de prediking. En het doet niet een beroep op de mens. En als het dat toch doet, is het beroep op de mens alleen geloof deze dingen, aanvaard ze en leef daaruit. Maar niet breng dit tot stand of doe dit of doe dat. Hou alsjeblieft op met wat te doen. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. Rechtvaardigheid van God wordt gepredikt. En bij nader inzien, dit gaat over het evangelie van Christus, maar nemen we de term breder en brengen we hem van toepassing op heel de Bijbel, dan heb ik de stellige indruk dat, nou dat zeg ik onderkoeld, maar ik maak mijn zin eerst maar af, heb ik de stellige indruk dat het in heel de Bijbel nooit over wat anders gaat dan over God en zijn hoedanigheden. Natuurlijk in relatie tot de mens, maar het gaat over hem. En terwijl ik zei, ik heb de stellige indruk, schoot mij een tekst binnen uit Openbaring, nou, even kijken, 15 geloof ik, 14. Misschien kan ik hem weer niet vinden, dat heb ik dan weer, maar. Nou, ik zal u zeggen welke tekst. Ik bedoel de tekst die zegt, want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Is er een concordantie in de zaal? 19? Ja, je hebt gelijk. 19 vers 10. Openbaring 19 vers 10. Aan het eind van het vers en eigenlijk aan het eind van de Bijbel. Waar staat, want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Geest hier in de betekenis van de wezenlijke inhoud, de essentie, en met essentie, essence ben je al bij geestrecht, hè? Ja. De wezenlijke inhoud van de profetie, namelijk van het woord Gods, is Jezus. Anders gezegd, heel de Bijbel spreekt over de Heer Jezus Christus. En dat wij mensen dikwijls van die Bijbel zo weinig verstaan, is gewoon omdat wij ervan uitgaan dat die spreekt niet alleen tot ons, maar ook over ons. Onder het motto, wat heeft deze Bijbeltekst mij te zeggen? Dat heb ik uit een boekje. Hoe doe ik Bijbelstudie? Wat heeft deze Bijbeltekst mij te zeggen? Wat leer ik uit deze tekst? Welk voorbeeld uit deze tekst moet ik navolgen? Welk voorbeeld uit deze tekst moet ik niet navolgen? Want er moet, dus een heleboel dingen moet je niet navolgen. Maar goed, hè? En dat soort dingen meer. Maar altijd ik en mij. En je kan ook mensen zeggen, de Heer heeft mij een tekst gegeven. Enzovoorts. Maar het hele... Nee, dat kan allemaal wel hoor. En je kunt uit teksten wat leren. En er staan voorbeelden in die je moet navolgen en ook die je niet moet navolgen. Dat bestaat allemaal. Maar je doet de Bijbel als geheel, het woord Gods en daarmee God als geheel onrecht. Als je hem alleen maar zo behandelt. Want er zijn veel teksten waar je niks uit leert. Als tekst in ieder geval niet. Waar sowieso geen kwestie van navolging zou moeten zijn enzovoorts. En zo verder. Het hele punt is, de Bijbel spreekt over Christus. Er is ook niks bijzonders, want honderden jaren geleden drukte men al zwart op wit. Want ik heb dat gewoon in huis liggen, drukte men zwart op wit. De Bijbel is de zelfopenbaring van de Godheid. En aan de mens hoef je er niet bij te vertellen. Mijn hond kan het sowieso niet lezen. Dus ja, nog sterker, ik heb niet eens een hond. Dus dat... En mijn kat heeft maar één oog, dus het schiet ook niet op. Maar vooruit. Heeft er iemand een mol? Nee hoor. Nou, in elk geval, natuurlijk aan de mens. Maar de mens staat daar niet in centraal, men zou dat ook weglaten. God maakt zich bekend. Dat is de essentie van de Bijbel en dat is het verschil met alle religieuze werken en filosofieën die de wereld maar kent. Zie? God zelf spreekt tot ons en hij maakt zich aan ons bekend. En wanneer hij voor ons gestalte aanneemt, ook in ons verbeeldingsvermogen, onze gedachten zal ik maar zeggen, ontstaat daar de gestalte, en ik bedoel dat niet letterlijk deze keer, maar ontstaat daar de gestalte van de Heer Jezus Christus. En als hij materieel gestalte aanneemt en zichzelf openbaart, dan verschijnt daar de gedaante van Jezus van Nazareth, met littekenen in zijn handen en in zijn zij enzovoorts. Heb je dat? God openbaart zich vooralsnog in zijn woord, dat spreekt over de Heer Jezus Christus. En uiteindelijk God openbaart zich in hem, die mens, die zijn beeld en gelijkenis is. Die het uitgedrukte beeld is van zijn wezen, Hebreeën 1 vers 3, in de persoon, want dat is een ander woord voor uitgedrukt beeld, persoon. In de persoon van de Heer Jezus Christus, en daar gaat het om. En als u mij vraagt wie is de Heer Jezus Christus, hebt u mijn antwoord. Hij is het woord Gods. Maar de betekenis van de term is, hij is degene die in volkomen onderwerping aan de Vader de loopbaan liep die hem was voorgesteld en daarmee onze zaligheid tot stand gebracht heeft. En dan keer ik tot slot nog even terug naar Romeinen 1 vers 17. Evangelie van Christus is kracht van God. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. En dan staat er, uit geloof tot geloof. En daar wordt niet op ingegaan, er wordt alleen een Bijbeltekst bij geciteerd uit Habakkuk, waar staat, dus staat er gelijk geschreven is, in Habakkuk namelijk, toch? Ja, Habakkuk. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. He, staat dat niet in uw Bijbel? Die heb je toch niet van mij dan zeker, hè? Dat is goed. De rechtvaardige zal uit geloof leven als illustratie van deze waarheid. Rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard uit geloof tot geloof. Als je niet te hard loopt en gewoon die woorden tot je laat doordringen, dan begrijp je wat uit geloof betekent. Uit betekent trouwens ook in het Nederlands. Gewoon Nederlands, dagelijks Nederlands, op grond van. Daaruit concluderen wij, enzovoorts. Op grond daarvan, uit. Op grond van. En dat wil zeggen dus dat de rechtvaardigheid Gods voortkomt uit geloof. En niet zo willen kijken, ik heb het niet geschreven. Uit geloof, daar kwam het vandaan. En de volgende vraag is, waar moet het naartoe? Filosofische vraag toch, waar moet het naartoe? En het antwoord is, naar het geloof. Van u en mij uiteraard. Want hoe krijgen wij deel aan de rechtvaardigheid Gods? Door geloof. Maar waar komt de rechtvaardigheid Gods werkelijk vandaan? Want wij hebben hem niet tot stand gebracht. Hij komt voort uit het geloof van Jezus Christus, waarmee dus in ieder geval op zijn minst geïmpliceerd wordt dat hij een gelovige was. Dat is een understatement. Hij was de gelovige in optima forma. Hè? In zijn beste, in de beste vorm. En dat thema wordt geïntroduceerd aan het begin van deze leerstellige uiteenzetting hier in Romeinen. Het wordt later toegelicht in daaropvolgende hoofdstukken. En daar kom ik dus morgen nog wel even voorbij. Ik bedoel, die haal ik morgen nog wel even aan om u dat te laten zien. Opdat u zult zien dat het niet maar een idee is, maar een volstrekt belangrijke, basale Bijbelse leer dat zaligheid en daarmee heel die nieuwe schepping voortkomt uit niet maar het werk van de Heer Jezus Christus, hoewel dat zo is, maar het is nu eenmaal zo dat het werk van de Heer Jezus Christus voortkwam en komt nog steeds uit zijn geloof. En daarvan zouden wij navolgers zijn. Omdat slechts door het woord Gods waarin geloofd wordt dingen tot stand gebracht kunnen worden. En dan is het niet meer ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid, maar dan worden wij vervuld tot al de volheid Gods. Dat is waar het om gaat. Zie, met de Heer Jezus is dat gebeurd, dat zwart op wit, meerdere plaatsen. Met ons zou dat ook gebeuren, maar daarover hebben wij het dus weer een volgende keer.